Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul. New year, new me. Hoe vaak heb je dat niet gehoord de laatste dagen? Het is de tijd dat we allemaal iets meer op de calorietjes letten, iets meer op onze medemens en ietsjes meer op het klimaat. Want dit is het jaar dat het allemaal beter wordt. Zoals elk jaar. Goede voornemens. Heerlijk. Nee, dan Feyenoord. Als je dacht dat het in 2020 allemaal anders zou zijn, nee joh, ben je mal. Ook dit jaar is het nu alweer ouderwets chaos. Toon van Bodegom blijkt meer een succesvol praatjesmaker dan een succesvol ondernemer te zijn. Clubman in hart en nieren Sjaak Troost krijgt zo goed als zeker een dolk in de rug gestoken door mensen die zichzelf vrienden noemen. En ons belangrijkste transfertarget is een veroordeeld crimineel die de laatste jaren meer met pistolen dan met ballen schiet. Nee, zelfs in januari geen schone schijn. Feyenoord staat niet in de sportschool. Feyenoord let niet op de calorietjes. Feyenoord heeft een patatje oorlog gehaald bij Bram Ladage en ligt in joggingbroek onderuitgezakt op de bank met één hand aan de ballen te krabben en met in de andere hand een lauwe halve liter Schultebrouw. New year, new me, me reet. Dat is nog eens een club van het volk. Dit is de aftrap van de allereerste Kein Gelul van 2020 en die ga ik uiteraard niet in mijn eentje maken, want naast mij zit Johan.
Hey!
En aan de andere kant Wesley! Freaky! Oh, is die weer terug? De frrrr?
Ja, sorry, maar als jij zo'n goede aftrap... Echt, ik vind het de beste aftrap die hij ooit heeft gemaakt.
Hij heeft al een paar...
Dit waren zulke dit leuke metaforen.
Ja, ik zie hem zitten hoor, op de bank, ja. Met zijn hand in zijn broek.
Ja zeker. En dan denk ik, ik zag het ook helemaal voor me. En echt goed.
Nou, mooi, dankjewel.
Ja, er moet toch iemand motiveren in onze reten steken.
Ja, is dat nieuw you? Dat je complimenten gaat geven aan anderen?
Jazeker.
Nou, ja.
Jij ziet er ook goed uit.
Dankjewel,
het is jammer. Het is jammer dat we dit niet met camera's opnemen.
Zullen we maar gewoon over Feyenoord gaan hebben, mensen?
Ja, misschien beter. Het wordt heel ongemakkelijk zo.
Ja, laten we beginnen bij het trainingskamp in Marbella, waar Feyenoord natuurlijk de afgelopen week is geweest.
Ja.
Twee oefenpotjes gespeeld.
Ja.
Wisselend resultaat.
Nou ja, weet je, ik had, als je dat van tevoren ziet tegen Hoffenheim, tegen Borussia Dortmund, dan denk je, nou, dat kan je twee keer verliezen. Nou,
dat
is niet zo. Het is niet zo erg. Je moet daar niet zo. Je moet meer kijken hoe die wedstrijdjes zijn, denk ik. Of er een beetje leuk gespeeld wordt. Of de spelers elkaar een beetje kunnen vinden. Ja, kijk, dat je van Hoffenheim met 3-2 wint. Terwijl je 10 minuten voor tijd met 2-0 achter staat. Ja, dat is geweldig. Dat is leuk, weet je wel. Maar dat is vriendschappelijk. Het boeit geen reet.
Voor het vertrouwen wel lekker, hoor.
Jawel.
Maar als ik één ding geleerd heb van oefenwedstrijden, is dat je echt nooit naar resultaten moet kijken.
Nee,
dat zegt echt helemaal niks, want beide wedstrijden hadden een eigen verhaal. Je wint die wedstrijd tegen Hoffenheim en dan heb ik leuke dingen gezien, maar daar was je niet per se de betere partij. En de wedstrijd waar je op papier echt zoek gespeeld bent met 4-2 tegen Dortmund, was je in de eerste helft eigenlijk misschien wel de betere ploeg. Ja. En was het Feyenoord die de grootste kansen had.
Sterker nog, ik was bij die wedstrijd tegen Hoffenheim, heb ik gezien. En daar was ik echt wel een paar keer in die eerste helft dat ik dacht, verdedigend.
Ja.
Heel matig. Senesi ook echt een paar keer mis. Dat mag tijdens zo'n vriendschappelijke wedstrijd liever niet, natuurlijk. Maar dat zegt allemaal niet zoveel. Wat ik wel fijn vind, is dat Bijlo weer een keertje een minuut heeft gemaakt.
Ja, en Jurgensen weer een keer gescoord.
Ook? Ja, zeker. Geweldig natuurlijk. Ik moet bijna janken als ik erover begin. Want die jongen die heeft een partij lang droog gestaan. Dat is niet te geloven.
Ja, dat is... misschien gaat het nu los. Ze hebben het toch altijd over de ketchupfles? Als die eenmaal de ketchup eruit is, dat het daarna gaat stromen als een malle.
Uitspraak van Van Nistelrooy volgens mij.
Dat zou zomaar eens kunnen. Nee, ik hoop dat de ketchupfles gevonden is in Marbella.
Ik moet bij die ketchupfles altijd denken aan die reclame van vroeger. Dat zo'n jongen en een meisje op zo'n bed zit.
Ja.
En het is ook een reclame van een ketchupmerk.
Ja,
en dan dat meisje wil wat oefeningen bij hem gaan doen, weet je wel. Wat je normaal gesproken in bed doet.
Ja.
Wat handwerk. En die jongen zegt, nou, je moet het net zoals een ketchupfles doet. En zij doet net als die ketchupfles leeg is. En die tok zo bovenop, weet je wel. Ken je dat niet?
Nee,
die
ken ik
die reclame niet. Maar die moet ik gaan opzoeken.
Die is legendarisch.
Maar het is geen officiële reclame, denk ik.
Nee, ja, zeker wel. Absoluut. Ja, die heeft in het buitenland ergens gedraaid. Maar goed, okay. Het heeft niks met Feyenoord te maken. Nee, dus,
maar wel leuk.
Wel leuk,
Maar goed, dus ja, het waren Narsing. Het was het trainingskamp van Narsing met 3 goals.
Ja, hij miste ketchupflessen gesproken.
Ja, nou, hij miste ook echt een idioot grote kans. Mist hij dan ook. Die schiet hij weer 24 meter over.
Ja.
Dat is dan ook wel weer Narsing. Maar,
Dat is toch wel ook een prima speler, normaal gesproken, zou je zeggen. Toen hij naar ons toe kwam, toen had hij een jaar niet gespeeld, geloof ik. Of een jaar bijna niet.
Langer.
Ja. Langer zelfs, ja.
Ja.
Maar die, voorheen was dat altijd wel een prima speler. En dat niet je beste speler van je selectie is, oké. Okay. Maar hij is natuurlijk wel heel erg tegengevallen in die eerste seizoen zelf.
Ja.
En,
het kwam met name omdat hij zich vaak niet beloonde. Want hij is best wel vaak in scoringspositie gekomen op belangrijke momenten dat hij ballen wist te verprutsen.
Ja, daarom. Dus ja, het zou dus wel
want
leuk
hij
zijn.
Is niet zo slecht als we nu soms doen vermoeden.
Nee, maar kijk, sorry als jij 25 kansen
zo slecht heeft hij de afgelopen tijd wel gespeeld natuurlijk.
Ja, nee, eens.
Ja. Dus, maar het is, ja, wat ik zeg, het is, ja, er zit echt wel wat in. En ik hoop dat het nu de tweede competitie. Thomas, het is de 13e man, want het is eerst Larsson nog in de pickorder boven hem. En dan pas Narsing, dat is natuurlijk ook niet heel leuk voor hem. Maar ja, dat is wel de realiteit. Maar we kunnen hem nog af en toe nodig gaan hebben, want Jurgensen zal wel eens een keer een blessure hebben. En zolang we geen andere spits hebben, dan wordt het weer de Sinisterra in de punten.
Nou ja, dat is misschien wel het andere gebeuren van dit trainingskamp, is dat er nog steeds geen nieuwe spelers zijn.
Ja, ik moet wel wachten om wat je net zei over die Kokorin. Die schijnt dan echt op het lijstje te hebben gestaan van Dick Advocaat. Dat viel wel mee. Dick Advocaat had gewoon naar een bevriende Russische journalist gebeld. Met de vraag, joh, wat is eigenlijk de status van die Kokorin? Speelt hij een beetje? En die journalist die heeft niet navraag voor hem gedaan bij de club, maar gewoon een stukje opgetikt. Dat Feyenoord Kokorin wilde hebben. Ja, zo kan het ook.
Ja.
Dat is een beetje lullig. Dus dat is, lijkt me ook helemaal geen serieuze optie. Ook met zijn verleden niet.
Zijn verleden lijkt volgens Feyenoord geen probleem te zijn.
Ja, dat is wel bij meer mensen bij de club zo. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar ik moet het er niet aan denken. Ja, het zal ongetwijfeld een oké spits zijn. En,
ja, hij kon op een gegeven moment naar Arsenal. Dat is niet voor niks. Maar,
ja, hoe oud was hij toen?
Ja, dat is volgens mij net voor dat EK 2016. En sindsdien is hij alleen maar aan het rellen geweest. Ik bedoel, hij is uit de Russische selectie gezet 2 keertjes. 1 keer omdat hij in een casino na een wanprestatie met het Russisch elftal 3 ton heeft vergokt. 1 keertje omdat hij een boete heeft gekregen voor het afschieten van een vuurwapen in het openbaar op een bruiloft. En toen de trainer...
Op een bruiloft ook echt?
Ja, dat, om het te vieren. En toen de bondscoach zei van nou, dat hebben we liever niet bij de Russische selectie, zei hij, jij hebt een Hitlersnor.
Dat is een leuke jongen.
En hij heeft natuurlijk een heel café verbouwd.
Dat is misschien inderdaad, dat is de hoofdmoot natuurlijk. Hij heeft een zware mishandeling op zijn naam staan, waarvoor hij gewoon een jaar in de bak heeft gezeten.
Ja, ik heb die beelden ook zitten kijken, ook die blikken in die ogen van die gast.
Ja, dat was onder invloed van drank en drugs ook nog.
Hij heeft overigens geen jaar in de bak gezeten.
Ja, jawel.
Wel,
hij heeft,
wel?
Ja, is in oktober 2018 is hij opgepakt en in voorarrest gezet en hij heeft vastgezeten. Hij is in mei 2019 veroordeeld en hij is in september 2019 op borgtocht vrijgekomen.
Oké.
Dus hij heeft bijna een jaar in de bak.
250.000 moest hij aftikken, geloof ik, hè?
Ja, iets minder zelfs, geloof ik nog.
Oké.
Ja.
Maar de realiteit heeft ons inmiddels alweer ingehaald, want hij lijkt al geen serieuze optie. Hij gaat met zijn club op trainingskamp naar Qatar, geloof ik ook, gaan zij.
Maar ik vind het wel een mooi verhaal. Ik vind het mooi. Het houdt ons dan toch bezig. En dan komt Freek, lepelt eventjes hier wat feiten op van die gozer. Ja, je had het er niet aan moeten denken dat je een tweede Kazim Rutjic had binnengehaald.
Het is in ieder geval geen bord op schootscouting, zullen we maar zeggen. Als je zelfs in de Russische gevangenis zit te scouten.
Het is gewoon het netwerk van Dick Advocaat.
Die
heeft wel overigens een geweldige vinger in de pap, hè?
Ja, en dat vind ik niet per se goed, als ik heel eerlijk ben.
Kijk, het is natuurlijk wel een vakman. Iemand die weet wat er nodig is om succes te behalen. Hij denkt aan de korte termijn. Hoezeer wij graag die lange termijn ook goed zien komen, moeten we ook op korte termijn een resultaat halen. Want Feyenoord wil Europees voetbal halen.
Ja, wat ik een beetje denk dat hier speelt, want je hebt gelijk. Hij heeft ook Smolov bijvoorbeeld gepolst.
Ja.
Die wilde wel, hè?
Die wilde wel, maar Lokomotief wilde niet.
Nee.
Maar wat hier een beetje aan de hand is natuurlijk dat je in de rare situatie zit dat je deze transferperiode met 2 technisch directeurs doet. En dat Advocaat ondertussen zit te wachten totdat die Arnees een keertje begint. Dus het, ik vind het niet raar dat de advocaat zelf alvast een beetje aan het polsen is.
Nee, dat snap ik, dat snap ik. Maar goed, dan hoor ik ook. En ik bedoel,
Guidetti... je moet wel zorgen dat er snel iets komt. Ja. Want anders dan haalt hij straks alsnog Michiel Kramer. Nee, die heeft hij ook meegenomen naar Sparta en naar Utrecht.
Een aantal opties voorbij gekomen. En daar komt dan ook naar buiten dat hij dat dan weer niet zit. Kijk, Guidetti hebben we een keer al uitvoerig besproken. Dat vond dat voor advocaat dan weer niet zo handig. Die Ujagup, wat dan ook gelinkt wordt aan Feyenoord.
Ja, maar die heeft...
aanvoerder van Besiktas, jongens.
Nou, niet meer hoor.
Nee, niet meer, maar dat was een jaar geleden nog.
Die heeft geloof ik echt al 2 jaar bijna niet meer gespeeld. Of in ieder geval dit jaar niet meer gespeeld.
Dit jaar heeft hij niet zoveel
gespeeld. 2 potjes geloof ik. Ja, dan moet je het niet halen. Want,
nee, maar dan wil je wel die rust halen met...
Kijk, dat hebben we toch te vaak gedaan. We hebben in de afgelopen zomer heb je gezien... wat er gebeurt als je spelers haalt die bijna een jaar niet spelen. Of een half jaar niet spelen. Dat ziet er niet uit. Kijk, Leroy Fer die is nu pas een beetje fit aan het raken. En die tenminste, iets langer al hoor. Maar dat heeft heel erg lang geduurd. En dat met Narsing precies hetzelfde. En je ziet wat er met Jurgensen gebeurt als hij een jaar niet speelt. Die is zichzelf niet. Dus je moet even kappen met spelers halen die op het tweede plan zijn. Ja, of hij moet bij Real Madrid spelen en hij moet weg mogen. Ik hoorde dat Cavani, hè? Heb je dat gehoord van Paris Saint-Germain?
Maar ik heb nog wel een ander leuk nieuwtje van datzelfde account, van dezelfde bron.
Ja, die wilde, ja,
ja, er is een basketballer die niet bestaat, Juan Pi Mateta. Die gaat voor 7,5 miljoen naar Arsenal. Ja. Volgens de bron, harde porno. Dat staat op hetzelfde account, moet je hem even terugzoeken.
Maar er staat op hetzelfde account staat ook dat Ajax een overeenkomst heeft met Niklas Bender voor 320 miljoen. Ze heeft geen club op dit moment.
Dus maar dat creatief zijn ze wel.
Maar dat is wel...
Ik heb nog even bij ze gecheckt voor de zekerheid van... dus Cavani komt en toen zeiden ze absoluut. Dus,
precies.
Maar het mooie vind ik dan dat dan Jack van Gelder ziet dat dan voorbij komen in zijn timeline. En ik weet niet bij wie die dat had gezien, maar die reageert dan erop. Het zou wel een stunt zijn, zeg. Die neemt dat dan helemaal serieus.
Ja,
ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Maar dan
een naam die wat meer nu serieus lijkt te zijn. Want
dat wordt door zowel Telegraaf, VI als AD gemeld.
Het gaat over Robert Bosnick. Ja, hoe we hem uitspreken, dat zullen
ik
we later...
Ik denk
Bosnick. Ja, goed, dat komt later wel. Wat vinden we daar dan van? Want dat is iets anders. Die komt niet uit de stal van advocaat. Want die is namelijk niet in het verleden in Rusland gespeeld. Of is al 30 plus zoals Lens.
Nee, het deed mij een beetje denken aan... Vorig jaar werd Feyenoord in verband gebracht met Skof.
Ja.
Dat is ook geloof ik een spits, hè?
Rechtsbuiten. En die stond, vorige week stond hij linksback tegen ons, hè?
Ja, dat klopt.
Die
hebben
ze omgeturnd.
Maar dat, die had ook geweldige statistieken. In het buitenland was ook jong. Toen dachten we allemaal, het zou geweldig zijn. En die speelde een iets betere competitie dan deze jongen.
Ja, zeker weten.
Maar Bocinek... die heeft al interlands gespeeld.
Ja.
8 geloof ik.
9.
Of 9.
Ja.
Die heeft... die zit bij een grote club in dat land.
Ja, voor zover je in Slowakije grote clubs hebt.
Oh ja, ik ken de naam. Ja,
ze spelen regelmatig Europees, laat ik het zo zeggen.
Ja, dus en daar loopt hij iets meer dan 1-2, geloof ik. Zeg het goed?
Dit seizoen heeft hij, zijn hele carrière daar, heeft hij 58 potjes gespeeld, 19 goals gemaakt. En een 6 assists.
Ja,
dus bij 25
en hij moet
goals.
Hij moet nog 21 worden, geloof ik, hè?
Ja, klopt.
Nou ja, dat is toch wel interessant. En dit zijn toch wel dit is iemand die echt gewoon speelt regelmatig. Niet iemand die je van het die je haalt die een jaar niet gespeeld heeft.
Nee, maar je moet bij dat soort spitsen ook zeker als ze zo jong zijn niet meteen alleen maar kijken naar die statistieken. Want bijvoorbeeld in Rusland wordt echt bizar weinig gescoord bijvoorbeeld in de competitie. Ja. Nu weet ik niet hoe ik Slowakije moet inschatten daarin.
Nee.
Maar die Kokorin bijvoorbeeld die liep ook maar 1-3 in Rusland, maar dat is in Rusland best wel veel.
Ja.
Snap je?
Je moet gewoon wat beelden van hem kijken. Jurgensen zit ook ongeveer tussen 1-2.
Ja, maar dat is omdat hij 2 jaar niks doet.
Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt.
Want ik zou heel veel mensen inderdaad op de socials losgaan van... kijk naar die statistieken. Dat is niet goed voor een spits in zo'n competitie. Maar dan denk ik, die gozer is jong. We kennen die competitie. Vertel, dat is het een mega defensieve competitie. Ja. Waar ze allemaal met 5 verdedigers spelen.
Veel op kunstgras trouwens, zag ik.
Ja, het waren geen uitnodigende beelden. Het waren lege stalen.
Het is een beetje alsof je in een tennishal zat te voetballen.
Ja, het was niet mooi. Maar ik word
Vitesse uit zal die wel gewend zijn in ieder geval.
Dat denk ik wel. Ja. Maar ik denk wel dat het een interessante speler
Zeker.
Is.
Zeker. Maar draait eens om.
Ja.
Want Dylan Vente, die heeft bij Feyenoord altijd hele goede statistieken gehad, geloof ik.
Ja.
Die scoorde wel vaak. Maar dat is dan weer niet de spits voor ons, weet je wel. Dus het zegt in principe ook helemaal niks, die
Het gaat om
die
potentie. Je moet die leeftijd moet je scouten op potentie.
Ik heb een scoutingsrapport gezien. Dat was ergens op Twitter.
Ja.
De precieze bron weet ik even niet meer. En dat was allemaal wel redelijk positief. Alleen in die wedstrijd kopte die blijkbaar niet. Dus als we...
Hij schijnt geen goede kopper. Ik heb nu verschillende statistiekjes en analyses gezien dat het geen goede kopper is.
Het schijnt echt een pure afmaker te zijn.
Ja.
Wel, hij heeft wel een redelijke basistechniek. Ja. En hij is redelijk snel. Maar veel meer dan dat is het nog niet.
Nee, maar goed, het kan nog komen.
Ja, precies. Nee, maar op beelden ziet het er op zich wel leuk uit. Ja. Alleen, ja, als hij 5 miljoen moet kosten, dan vraag ik me wel af waar we dat vandaan gaan halen.
Dat, waarschijnlijk uit de verkoop dan wel het gratis laten gaan van Kenneth Vermeer. Want dat kwam ineens maandag ook naar buiten. Dat hij rond zou zijn met de Major League Soccer. En dan met name een club uit Los Angeles. En of dat dan de Galaxy is of FC LA, hoe weet ik hoe die clubs allemaal heten.
LAFC.
Ja, dat is wel even de vraag. Maar dat zou ook gaan om een directe transfer naar Amerika.
Ja, ik vind dat onbegrijpelijk, zeg ik je eerlijk.
Vertel.
Nou ja, kijk, buiten het feit dat het wat positief is dat er een hoop geld vrijkomt qua salaris. Ik geloof bijna 500.000. Of nou is misschien iets te veel voor die 4 maanden die nog over zijn. Maar in ieder geval een hoop centen.
Ja, ja.
Hij verdient iets meer dan 1 miljoen per jaar. Dus het is wel gewoon op dit moment je beste keeper. En ik weet dat hij verschrikkelijk veel te verduren krijgt van een hoop negatieve fans. Misschien is dat ook wel eens terecht hoor. Hij maakt ook wel eens fouten. Maar ik vind het misschien wel de beste keeper die wij in de laatste 10 jaar hebben gehad. Misschien wel iets langer nog. En hij pakt nog steeds punten voor je. En tuurlijk maakt hij wel eens een foutje. Ja. Maar dat heeft ook met die verdediging te maken. Hè. Dat is ook niet altijd even solide. Ja, ik vind Kenneth Vermeer een goede keeper.
Het is gewoon een prima keeper. En dan hoeven we de discussie niet te voeren of het een goede keeper is.
Nee, maar
ik
vind het onbegrijpelijk dat je die transfervrij zou laten gaan. En dan weet ik wel dat er een hoop salaris vrijkomt. Maar kunnen we nou eens kappen met die cadeautjes uitdelen? Ja, dit is gewoon een basisspeler.
Het is een keeper van 34 met een half jaar contract nog.
Ik zit hier zo dubbel in. Enerzijds ben ik degene die steeds roept, joh, dit jaar is toch al een klein beetje verloren. Al is het onder advocaat misschien een beetje anders. Maar zet die verjongenskuur nou in? Nou, dit is een ideale kans om Bijlo te geven.
Het is wel zo Vermeer zou in de zomer toch vertrekken. Hè?
Nee, dat precies. En daar waren we het allemaal wel over eens dat een mooi moment is om afscheid van elkaar te nemen. Alleen ja, je bent dus nog wel in strijd voor die plek 2. Laten we dan maar meteen hoog inzetten. Dan laat je toch een keeper die misschien wel het Nederlands elftal waardig is, laat je voor niks gaan.
Hij zou in ieder geval als reserve meegaan naar het EK, denk ik.
Ja, en kijk, op het moment dat je met Bijlo een zekerheid hebt, heb je ook niet. En dan bedoel ik met name op zijn fysieke gesteldheid. Want Bijlo is ook om de havenklap geblesseerd.
Nou ja, maar daar kijkt Feyenoord nog naar, hè?
Ja, die kijkt nu naar die schouderblessure die hij opgelopen heeft in die oefenwedstrijd tegen die Duitsers. Maar wie zegt dat als hij dan fit verklaard wordt, dat hij over 2
maar
weken
Johan,
niet...
Johan, als je Vermeer nu niet laat gaan en die raakt morgen geblesseerd, want dat gebeurt ook om de haverklap, dan heb je geen spits straks, omdat je hem niet hebt laten gaan. Ja. Zo werkt het ook natuurlijk.
Nee, daarom vind ik hem ook heel lastig. Want ergens kan ik hem heel goed uitleggen van, het is goed dat hij nu gaat. Anderzijds vind ik het ook heel moeilijk uit te leggen, of makkelijk uit te leggen, om van het niet te doen. Dus ik zit er echt in het midden, dat ik denk van, alle tweede kanten vind ik eigenlijk wel prima. Alleen ik ben wel benieuwd wat Feyenoord met die keeperpositie gaat doen. Want als we alleen Bijlo en Marsman en dat is het dan. Ja.
Nou, we hebben Ten Hove teruggekregen van Dordrecht.
Ja, en Lewis. Misschien kan hij ook keeper. Nee, dat die mogen volgens mij niet eens met het eerste meetrainen.
Dus wat ook wel wat salaris op zou leveren, tenminste. Wat ruimte in het salarisbudget is als Ayoub gewoon verkocht wordt.
Of Tapia. Want die schrijven...
Kelly
alle
is al
clubs.
Verhuurd.
Kelly is al verhuurd naar een derde divisionist.
Goede zaak hadden ze net zo goed kunnen verkopen, want die komt nooit meer in de toekomstplannen van Feyenoord voor. Daar geloof ik echt niet in.
Nee, maar hij wil nu een half jaar eerst spelen en dan in de zomer een transfer maken. Dat is zijn idee.
Ja. Dat snap ik dan zover.
Ayoub is dan bij ADO blijkbaar aangeboden.
Ja.
Dat zag Feyenoord wel zitten, dat zag ADO wel zitten.
Ja, het schijnt dat die technisch directeur van ADO echt die Pardieu heeft moeten overtuigen als een man om dat Ayoub echt wel een versterking voor ADO is. En toen eindelijk alles rond was binnen ADO, heeft Ayoub nee gezegd.
Ja, niet de eerste keer.
Ja, dan denk ik ook wel, ken een beetje je plek, Yassir Ayoub.
Ja,
je hebt
een betere club gaat hij niet vinden in Nederland.
Misschien wel, maar je hebt 2 potjes in een half seizoen gespeeld.
Ja, 3 trainers zien het niet in je zitten.
Nee, ja, precies. En dan denk ik, doe dat nou gewoon. Dat is voor iedereen het beste.
Ja. Maar goed, die gaat naar het buitenland. Iedereen is wel van overtuigd.
Ik gun het hem.
Waar ik dan wel op hoop, is dat ze hem in ieder geval even een videobandje naar Mainz hebben gestuurd. Want die betalen nog makkelijk 14 miljoen voor.
Nee, maar het is wel zo. Kijk, ADO die gaat natuurlijk geen transfersom betalen. Of een minimale. Kijk, de kans is groter dan een club in Turkije, om maar eens wat te noemen, dat die nog een paar...
Jawel.
Dus het is interessanter voor Feyenoord ook om naar buiten te kijken om het Ayoub te verkopen dan in Nederland.
Die statistieken spreken er ook niet echt in zijn voordeel. Of in het voordeel van Feyenoord, laat ik het zo zeggen.
Zelfs ook bij Feyenoord, hij heeft niet veel gespeeld, maar in de minuten die liet hij af en toe nog best aardige dingen
zien. Je moet gewoon een DVD'tje sturen van die 6-2 tegen Ajax. Ja. Die goal, letterlijk die 6-2 goal. Goed, maar, en wat hoogtepunten in zijn Utrecht-tijd.
En bij, ja, precies. Dus, maar goed, die gaat nog wel een plekje vinden. Burger die gaat ook verkopen. Nog wel verhuurd worden, denk ik ook. El Bouchetoui zal nog wel vertrekken. Dus ja, ik heb meer het gevoel dat er uitgaand heel veel van alles gebeurt. Maar inkomend wat minder is. Ah,
nee, er gaat wel wat gebeuren, zegt de advocaat. En dat zegt hij echt met klem. Het gaat gebeuren.
Nou ja, en anders hebben ze ruzie met Dick.
Ja, maar
en dat wil je niet.
Ik moet zeggen, ik vind, we hadden het net even over, is dat nou, vind je dat nou fijn of niet? Ik vind het wel wat hebben. En hij wil dat erbij hebben. En ik denk dat we daar als publiek net zo in staan. Precies hetzelfde. Er moet een spits
wel,
bij.
Ja, maar ik wil... Ja, ik snap Dick. En ik snap ook echt wel dat hij er iets bij wil hebben. Maar we moeten wel verder kijken dan dat laatste halfjaartje van Dick Advocaat. Als hij alleen maar spelers wil... Kijk, Jermaine Lens, jongens...
Nou ja, tenzij
hij
volgend jaar nog trainer is natuurlijk.
Nee, oké, maar Jermaine Lens, ja, dat is een opgepluste narsing. Daar hebben we nu al van geconstateerd. Van ja, Dan gaan we dat nog een keer proberen, omdat hij toevallig een goede band heeft met
Advocaat. Volgens mij is Lens is zeg maar alleen besproken, maar dat is toch niet concreet?
Nee, ja, maar dat weet ik niet. Maar dat is ook weer zo iemand die Advocaat graag ziet zitten. En op het moment dat hij gaat
ik denk dat Advocaat gewoon wat balletjes opgooit, dat snap ik ook wel. Die wil gewoon snel, zo snel mogelijk wat erbij hebben.
Ja. Goed, we gaan naar de bakens.
Bakens in de vette.
Ja, nog heel veel competities liggen plat. Hè? Oost-Europa wordt niet gevoetbald. Dus ik had een klein lijstje. Dus ik begin deze week ook niet met van, joh, fantastisch. Nee, namelijk, want ik begin op 3. Dat is namelijk eigenlijk een triest verhaal.
Oh.
Ik noem de naam Harmeet Singh.
Wat dan?
Ja, nou, die speelde bij Helsinki. En ik zeg dat in de verleden tijd, want deze week is hij contract ontbonden.
Nou, halen.
11 wedstrijden gespeeld. Hij heeft één volledig kalenderjaar daar gespeeld. 11 wedstrijden gespeeld, 0 goals of assists. En ik heb echt mijn huiswerk gedaan. Ik heb
Hoe werd hij ook weer genoemd?
De Noorse Iniesta.
Stil nou, want die komt nu. Want ik heb een website gekeken waar dit verhaal werd verteld. De vertaler er tegenaan gegooid. Dus de letterlijke vertaling heb ik hier van een krantenartikel vanuit Noorwegen, of vanuit Finland. Hij werd naar verwachting een sterspeler bij HJK, Helsinki, van vorig jaar. Maar Singh was, op zijn zachtst gezegd, een teleurstelling in de voetbalcompetitie. Zo'n teleurstelling dat de Iniesta van Noorwegen nu de club verlaat met nog een jaar contract.
Oh ja.
Dus zelfs daar hebben ze het inderdaad over de Iniesta van Noorwegen. Zou ik verwachten dat hij inmiddels...
Die zaakwaarnemer, die moeten wij als technisch directeur naar Feyenoord halen. Want die kan geweldig spelers ergens... die kan het echt geweldig verkopen, blijkbaar.
Ja. Maar goed, Harmeet Singh zit dus wederom zonder club. En ik zat toevallig op transfermarkt te kijken. Dat is al de derde keer dat hij gewoon ergens weg is gegaan. Dat hij niet meteen naar een andere club gaat. Dus
lijkt wel zo'n spookvoetballer.
Zo langzamerhand wel een beetje. Ja, ja het is... ja, goed. Op nummer 2, iemand die geen spookvoetballer is. Gianni Zuiverloon speelt in India. Kerala Blasters, die spelen gewoon doodleuk door in de winterstop. En dat heeft zijn club goed gedaan. Ze hebben namelijk in de winterstop 3 wedstrijden gespeeld, 7 punten. Ze stonden voor de winterstop hier in Nederland, stonden ze op de voorlaatste plaats. Nu staan ze 4 punten af van de play-offs.
Kijk, zo snel
dus,
kan het gaan.
Met een uitschieter 5-1 tegen Hyderabad met een assistje van Zuiverloon. Op een goal van Okpetje, die speelt daar dus ook. Een ploegenoot, kennen we die nog, van Willem II. En Cambuur, die speelt ploegenoot.
Ik zag op Instagram dat hij misschien terug naar Nederland wilde.
Zuiverloon, ja, maar dat doet hij al 3 jaar. Okay. Hij speelt nu al 2 jaar in India. Want hij riep ook, volgens mij, eerder vorig jaar riep hij van dat hij wel bij Feyenoord een rol voor zichzelf zag.
Oh ja.
Nou, ja. Ik denk niet,
dat soort jongens. Die
we zoeken nog een rechtsback.
Nee, maar dat soort jongens, dat soort jongens, dat vindt zichzelf echt geweldig knap en zo, hè. Maar ze hebben blijkbaar geen spiegel.
Nee. Goed. Op nummer 1 iemand die zeker een spiegel heeft, want het is een mooie man. Absoluut een mooie man. Brad Jones kwam deze week ook weer in het nieuws, want dat zou dan potentieel misschien
Johan,
wel...
Johan, moeten we het natuurlijk wel over hebben met dit transferbeleid, want jouw hele rubriek wordt zo leeggeroofd.
Ja, dat is niet goed. Dat
Smolov, niet goed. Nu Jones.
Ja. Nou goed, in ieder geval, hij zit er nu nog in, Brad Jones. Speelt bij Al Nassr. Die hebben deze week de Saoedische Supercup gewonnen. Na een 1-1 in de reguliere tijd tegen Al Tawon. En toen kwamen de strafschoppen. En daar was meneer Brad Jones, die de vierde penalty van hun, die werd huishoog overgeschoten. Zijn eigen club had er al een gemist, dus het was na 5 strafschoppen was het 4-4. Toen moest Jones, nadat zijn ploeg al die ene had gemaakt, moest hij weer in de goal gaan staan. En ja hoor, echt een waanzinnige redding, houdt hij de bal tegen. Supercup voor Brad Jones.
Lekker man. Ja, ook op bestuurlijk niveau gaat er bij Feyenoord gebeurt er op dit moment een hele hoop.
Ja, je begon er deze uitzending al mee. Er was wel een artikeltje maandagochtend in de NRC.
Ja, je weet, ik zit redelijk in de journalistiek.
Ja.
Dit is voor een journalist stijve kokerwerk.
Ja?
Dat denk ik wel, ja. Als je dit maakt en je ziet het in de krant staan. Ik las het en je valt van de ene verbazing in de andere.
Er komt heel veel boven water. Allemaal dingen die nieuw waren
even,
voor mij.
Even uitleggen.
Ja, leg het even uit.
Jij kan het goed, Freek.
Ja, nou ja, het is een profiel verschenen van Toon van Bodegom, wat toch een beetje de grote onbekende was, hè, in de Raad van Commissarissen. Ja. Vanuit het niets ineens de president-commissaris zet die hele club naar zijn hand, duwt Van Geel en De Jong naar de uitgang. Maakt Koevermans algemeen directeur, begint ineens over allerlei verhalen over investeerders te houden. Ja. Gedraagt zich eigenlijk niet zoals een commissaris dat zou moeten doen. Want ondanks dat veel mensen volgens mij wel een beetje blij met hem zijn, een commissaris heeft nog altijd een controlerende rol. En hij is op dit moment een beetje de voorzitter aan het spelen van de club. Ja. NRC heeft wat in zijn verleden gedoken. En hij werd bij Feyenoord gepresenteerd als, nou ja, Gauka en Krabbedam kwamen allebei met dat verhaal over dat hij een punkrocker was vroeger. Nou, dat is altijd een hartstikke leuke anekdote. Maar dat hij daarna zijn eigen bedrijfje had opgezet en met veel winst had verkocht.
En, succesvol werd heel vaak
precies,
gezegd.
Precies, succesvol ondernemer, gewiekste zakenman. En daarom was hij de geschikte man voor Feyenoord. Maar dat blijkt dus allemaal vies tegen te vallen. Want hij is niet helemaal goed weggegaan bij dat bedrijfje van hem.
Vertel, Wes.
Nou ja, vertel. Hij heeft, dat vond ik nog het mooiste, hij heeft daar gewoon een soort van puinhoop achtergelaten. Ja. Hij heeft dubbel gefactureerd.
Ja, bedragen van 25 euro. Daar hebben we het over 8 ton.
Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk het mooiste. Als je dat bij Feyenoord ook voor elkaar krijgt, Toon, dan mag je nog even blijven.
Misschien kan hij nog een dubbele factuur sturen naar Mainz.
Ja, precies.
Dat is toch nog,
precies.
Zou natuurlijk geweldig zijn. Voor elke uitgaande transfer dat we dubbele krijgen.
Dat hij ook voor boetjes nog een rekening aanstuurt.
Ja, maar dan kunnen we Ajax en PSV nog inhalen, hoor. Dat denk ik wel.
Ja.
Nee, maar het kwam erop neer dat hij...
Als je maar niet de seizoenkaart ook dubbel gaat factureren, want dan heb ik een probleempje, denk ik.
Nee, maar het kwam er natuurlijk op neer dat hij eigenlijk helemaal niet deugde. En dat hij dat het van de buitenkant allemaal heel erg leuk leek en mooi leek en gepolijst. Maar dat het, als je er iets dieper induikt, ja, dat echt helemaal niet waar is. En er zijn meer dan 25 bronnen gesproken voor het verhaal. Nou, het was wel de bronnen die wat vertelden. Het was... Veel ook heel, heel erg negatief.
Ja, misschien wel even goed om even bij de feiten te blijven. Hij is natuurlijk niet veroordeeld voor die fraude. Dus zijn rol daarin kon niet worden aangetoond. Wil niet zeggen dat hij geen rol had. Wil in ieder geval wel zeggen dat wij daar weinig over kunnen vinden. Ja. Het is in ieder geval wel onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Door mensen die nauw met hem samenwerkten.
Ja.
Maar misschien relevant is ook dat die onderneming van hem nooit echt winst heeft gedraaid.
Ja.
En dat hij in ieder geval door het bestuur eruit is gewipt. Geen aandeelhoudersvergaderingen meer mag bijwonen. Dan komt dat hele plaatje van succesvol ondernemer, dat valt dan toch behoorlijk in het water.
Kan die hoofdsponsor worden bij Feyenoord? Er zijn nog wel meer bedrijven die hoofdsponsor bij ons zijn die nog nooit een euro winst hebben gemaakt.
Tenzij je ineens hoofdsponsor wordt bij Feyenoord, dan krijg je ineens 6 miljoen extra erbij, terwijl je nog nooit winst hebt gedraaid.
Maar het is gewoon eigenlijk te laat, heeft hij die.
Ja, ik zag wel dat hij is een tijdje ook zo'n reclamebord heeft gehad.
Hè? Hij had drie business sheets. Hè?
Ja. Dat las ik, ja.
Voor 80.000 per jaar.
Maar goed, het lastige vind ik van het artikel is vernietigend. Het geeft wel een bepaald beeld weg waar ik niet heel erg enthousiast van word. En ik geloof niemand die Feyenoord een warm hart toedraagt.
Maar ja, er zijn er die echt denken dat dit een hit job is, hè, zoals ze dan in het Engels zeggen. Dat de vrienden van Feyenoord dit verhaal hebben opgezet. Maar ik kan je vertellen, dat zal Wes beamen. Als jij 25 bronnen spreekt voor je verhaal, dan ben je daar wel een paar maanden zoet mee. Dat is niet iets dat uit de lucht komt vallen.
Ik heb wel het idee dat Jan de Jong zeker een van de bronnen is. En ook Jacques Troost. Want ik vond het op verdacht veel positieve stukjes over Jacques Troost.
In een week waarin...
Ja, in een week.
Maar daar komen we straks nog wel op. Wie de bronnen zijn, dat is natuurlijk de kritiek die ook wel over dit artikel. We hebben natuurlijk eerder al een artikel over vanuit de NRC, ook het AD, waar de anonieme bronnen, dat werkt natuurlijk een beetje zo.
Mensen begrijpen dat vaak niet, hoe dat zit met anonieme bronnen, maar ik kan je vertellen dat de voorwaarden om daarmee te mogen werken op een redactie behoorlijk strikt zijn.
Ja, en NRC is geen flutkrant.
Nee, precies, nee. Zeker niet. Nee. En AD overigens ook niet.
Zeker niet, inderdaad. Nee, dus in zoverre vind ik, ik vind de hele discussie, vertel wat meer over die bron. Ja, nee, die bron vertelt niet iets in de openbaarheid, want dan heeft hij waarschijnlijk...
Dan heb je geen leven meer.
Het
is inderdaad vernietigend en dat geeft toch wel te denken. Als dat de man is, nou, die een beetje de touwtjes in handen heeft. Zo komt het een beetje over.
Ja.
Heeft iedereen weggejaagd. Jan de Jong, Marten van Geel. Als je dat allemaal zo leest, denk je, jeetje mina zeg, wat is dat een eng bewind wat die man aan het voeren is?
Nou ja, wat we sowieso van de buitenkant de laatste tijd al zagen, en dat heb ik net ook al een beetje gezegd, hij stelt zich niet op als een commissaris.
Nee, maar goed, en tegelijkertijd, dan ga ik het een beetje voor hem opnemen. We hebben steeds hier geroepen, het is tijd voor een frisse wind. Hè? Ja. De supporters hebben Toon Maakt Schoon actie gezet. We waren allemaal...
Maar jij wist helemaal nog niet wat ik wou gaan zeggen, Johan.
Oké, sorry, maak je zin dan.
Nee, maar inderdaad, hij heeft een hoop dingen natuurlijk gedaan. Wij waren allemaal blij dat met De Jong wilden wij ook ruimte voor Eenhoorn. Hè?
Ja.
Van Geel eruit vonden wij ook allemaal wel tijd.
Ja.
Nou ja, jullie stonden zelfs een beetje wel redelijk positief tegenover dat investeerdersverhaal.
Ja.
Ik moet ook zeggen...
Ja,
wat de
voorwaarden moeten dan natuurlijk wel
precies,
goed zijn.
Nou ja, maar dat in dat NRC-verhaal zegt hij bijvoorbeeld ook van Bodegom... dat Feyenoord een onbestuurbare moloch is door al die stico's en die vrienden van Feyenoord. Nou ja, dat hebben wij ook al vaker geconcludeerd. Ja. Helemaal mee eens. Op deze manier werkt het niet. En daar krijgt hij nu zelf ook mee te maken. Ja. Daar heeft hij gewoon gelijk in. Maar... ja, je gaat wel je vraagteken zetten bij deze meneer. Want op basis waarvan, als je leest dat hij zich zijn hele leven overal doorheen bluft...
Dat is het.
Wat
het
is er dan waar van die investeerders?
Hij kan lullen als brugman en dat is zijn kwaliteit. Maar dat helpt Feyenoord natuurlijk niet vooruit.
Nou, daar ben ik niet per se mee.
Nou ja, dat is gebleken bij het bedrijfje van hem. Daar heeft hij nooit winst mee gedraaid. Waarom zou die Feyenoord wel naar de top helpen dan? Ik geloof daar helemaal niks van.
Het is wel een beetje de hele voorwaarde onder zijn aanstelling valt wel een beetje weg.
Dat 100%. Dus ja. Maar dat is ook Feyenoord aantrekken. Dan kan je hem weer niet kwalijk nemen.
Dat is ook nog
zoiets. Ik neem het hem niet.
Want er is blijkbaar een antecedenten onderzoek geweest.
Ja.
Maar dat is niet echt grondig uitgevoerd.
Nou ja, ik heb daar geen verstand van. Maar ik kan me voorstellen, want er is geen... Hij is nergens voor veroordeeld nogmaals.
Nee, maar luister, als jij in hetzelfde jaar als dat je onderdeel bent van een groot juridisch onderzoek naar jouw handelen als directeur, vrolijk wordt aangesteld als president-commissaris zonder dat er harde vragen over worden gesteld, ja, dan vind ik
dat
wel wat van.
Dat
maar daar hebben we het toch over.
Maar die mensen die bij dat bedrijf werkten, bij dat Meijler, die stonden natuurlijk met een mond vol tanden van wat gebeurt hier, hoe kan hij de grote baas worden bij Feyenoord?
Want daarom vind ik het zo verbazingwekkend dat we daar een half jaar hebben over moeten duren voordat dit allemaal naar buiten komt. Want ik kan me voorstellen dat dit allemaal al veel eerder naar buiten is. Want inderdaad, als je een van die gedupeerden bent binnen dat bedrijf, dat je denkt, die vent die heeft ons bedrijf naar de kloten geholpen.
Daar stond ook wat over in de het NRC, hè? De Telegraaf heeft een artikel, hadden ze klaarstaan over dat hele Meijler-verhaal. Ja. En dat heeft Van Bodegom, catch and kill noemen ze dat, hebben ze onschadelijk gemaakt.
Ja, door een ander verhaal te verkopen
Wat voor de Telegraaf misschien iets meer kliks opleverde of zo.
Ja,
daar kun je journalistiek van alles van vinden. Maar goed, op die manier hebben ze het uit de pers gehouden. En wat het ten tweede ook kan betekenen, is dat NRC gewoon echt heel lang bezig is geweest met het onderzoek om alle feiten op een rij te krijgen.
Ja.
Want het is natuurlijk wel een beetje een atypisch moment voor zo'n profiel. Maar het feit dat ze dit zo goed en gebalanceerd en feitelijk hebben uitgediept. Want mensen vroegen inderdaad van waarom gaat het dan zo lang over dat fraudeverhaal als hij niet is veroordeeld. Maar juist daardoor wordt het heel complex en moet je alles goed uiteenzetten, denk ik. Dat hebben ze prima gedaan.
Ja. Maar toch, ik ga toch proberen deze discussie van een iets andere kant te belichten. Ik ga het niet per se voor hem opnemen, maar wel een beetje misschien. Van in de basis... alles wat je gezegd hebt, ben ik het mee eens, Freek. Van de basis waarop hij aangesteld is, valt nu weg. Zijn rol moet controlerend zijn in plaats van dat hij voorzitter gaat zitten spelen. Tegelijkertijd denk ik wel dat het gewoon goed is dat onze club, dat daar iets gebeurt. Dat er ergens iemand er een bom op gooit, zeg maar. En de vraag is of hij dat kan. Dus als jij zegt van, joh, hij kan lullen als brugman, Wes. Ja, nou, wie zegt dat bij ons goed gaat? Nou ja, misschien hebben we dat nu al nodig in plaats van iemand als schudder die...
Als ik zo lees, heeft hij een hoop mensen in zijn zak. En dan denk ik, Jacques Troost geloof ik helemaal. Toven Bodegom heeft hem een plaats terugbeloofd in de Raad van Commissaris.
Daar wil ik het zo ook nog even over hebben.
Daar kunnen we nu toch over gaan.
Wat ik in de basis is het gewoon een... Ja, geen fijn verhaal. Tegelijkertijd is het een persoonlijke aangelegenheid met hem en zijn ex-werkgever. Ja, weet je, dan kan je zeggen van...
Nou ja, ik vind het niet persoonlijk. Als iemand in een bedrijf aantoonbaar wanbestuur heeft geleverd...
Dat is de vraag.
Ja, maar dat is de vraag. In ieder geval.
Dus dat is niet aantoonbaar.
Nee, maar kijk, we gaan bij, als Arnese wordt aangesteld, gaan we ook kijken wat hij bij zijn vorige werkgevers heeft gedaan. Dus ik vind het helemaal niet raar dat we dat bij een president-commissaris ook doen.
Nee, dat snap ik. Tegelijkertijd, van wat ik meer alarmerend van dat stuk vind, en dat wisten we al, maar je wordt er toch wel weer een keer met de neus op de feiten opgedrukt. En dan openen we ook meteen het gesprek richting Troost. Van als je het ook weer ziet, hoeveel van die belangen met elkaar, met de Stico die we iets vinden, de RVC, de vrienden van Feyenoord die een dubieuze rol speelt.
Ja, je kan je natuurlijk je vraagtekens erbij zetten.
Weer of... met, je kan allemaal lijntjes tekenen.
Nee, maar de hele organisatie. Kijk, je ziet al op Twitter uitspraken als Feyenoord is dood en doodziek, weet je wel. Dat vind ik altijd wat overdreven. Maar als je dan dit soort dingen leest en over hoe die club in elkaar zit, ja, dan kom je bijna tot die conclusie. Want het is echt om gek van te worden. Handjes boven het hoofd houden cultuur. Vriendjespolitiek, ook vijandigheid binnen dezelfde organen. Het is net politiek, man.
Leg het de situatie met Troost uit, want dat is deze week ook een hot item.
Die zat natuurlijk in die raad van commissarissen.
Ja.
Die is technisch directeur geworden, omdat er niemand was. Dat was natuurlijk de conclusie.
Ja.
Van Geel ging weg.
Hij wilde het echt niet, hè? Want dat heeft hij ook nog
gezegd.
Nee,
van, dat moet je maar op zijn blauwe ogen geloven dat hij het niet wilde. Hij stapte er wel in, dus dan kan je zeggen moedig. Ik weet niet of is er toen al een toezegging gedaan dat hij.
Hij zegt van wel.
Mocht blijven. Ja. Ja. Nou, in ieder geval.
En Van Bodegem zegt dat hij dat op papier heeft staan.
Nou ja, Van Bodegem heeft tijdens een perspresentatie. waarin Frank Arnese onder andere
werd. En Koevermans. Over grote schoonmaak gesproken. Die is intussen gepromoveerd onder het bewind van Bodegem.
Ja. Nou ja, goed, maar tijdens die perspresentatie. Heeft Toon Van Bodegem ook gezegd. Dat Troost gewoon terug mag keren. Maar ja, bij die raad van commissarissen. Hebben ze nu zoiets van, nou ja...
Nou, wat het verhaal
bij
is...
Bij de vrienden, van Feyenoord. Precies. Dat is die hebben nu zoiets van, ja, toedeledokie, weet je.
Nee, en dan vergeet je nog een essentieel detail. Troost zat er namens de vrienden in de RVC.
Precies.
Alleen, nu zegt de vrienden van, ja, maar goed, nu gaat hij zijn eigen beleid zitten controleren. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dus die willen eigenlijk Troost wieberen. Dus nu krijg je een situatie dat de vrienden die formeel...
Los
van aandelen, maar formeel gezien hebben ze... Als orgaan zijn ze geen officieel orgaan die iets te zeggen hebben binnen Feyenoord.
Nou ja, behalve het feit dat ze dan de vrienden van Feyenoord twee zetels in de Raad van Commissarissen hebben.
Dus zo hebben ze wel iets te vertellen.
Oké, ik heb hier... dit is een probleem dat een aantal stappen nodig heeft om uit te leggen.
Ja.
Want allereerst verdwijnt met Troost de enige voetbalman uit de Raad van Commissarissen. Plus het feit dat Troost ze echt, wat je ook van hem vindt, het is niet de beste technisch directeur die we ooit hebben gehad, het is ook niet de slechtste, maar hij heeft wel zijn nek uitgestoken voor de club op het moment dat niemand het wou. En dat heeft hij gedaan in de veronderstelling dat hij terugkwam in de Raad van Commissarissen, want dat heeft hij vanaf begin af aan gezegd, dat ook zijn doel was. En als hij nu wordt gepiepeld, dan vind ik dat een even grote schande als het uitlekken van dat verhaal rondom Jean-Paul van Gastel.
Ja.
Want zo ga je gewoon niet met clubmensen om, zo ga je überhaupt met niemand om, maar zeker niet met mensen die zoveel voor de club doen.
Ja.
Dan de beschuldiging dat hij zijn eigen beleid moet gaan controleren, omdat hij bijvoorbeeld onder andere Arnese zou hebben aangesteld. Nou blijkt het NRC dat Blokland degene is die Arnese heeft binnengebracht.
Ja.
Dat zijn de vrienden van Feyenoord.
Ja.
Ja. En dan is Blokland degene die dat op Troost schuift en dat Troost daardoor niet de Raad van Commissarissen terug in mag. Dat is al vreemd.
Ja, maar dat...
Dan het feit dat Troost zijn eigen beleid mag gaan controleren, dat geldt natuurlijk ook voor Toon van Bodegom, want die zit ook nog in de Raad van Commissarissen. Maar Toon van Bodegom moet je zien als een linksback die de hele zomer rechtsbuiten heeft gespeeld. en dan maak je vast af en toe een goaltje, maar dan ben je niet belangrijk voor het team. Dan vul je niet je taak.
Want hij heeft
bijvoorbeeld Senesi heeft hij binnengehaald.
Ja, precies. We dachten allemaal dat Henk Timmer en zo daar belang in hadden. En
hebben ze ook, denk ik. Maar
zeker, maar hij heeft blijkbaar, Van Bodegom heeft blijkbaar daar een technisch directeur zitten spelen.
Nou ja,
omdat Jacques Troost geen Engels kon, dat was het verhaal, hè?
Maar in ieder geval, dus dan zou je zeggen van, nou ja, dan als dat het criterium is, dan moet Van Bodegom er ook uit.
Ja, dat zal hij zelf niet vinden, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, het is een ziekelijke situatie.
Maar dat krijg je als de Raad van Commissarissen niet controleert, maar beleid maakt.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar goed, op een gegeven moment, en dat...
Vind je het ook heel gek dat gebeurt?
Ja, want
het is niet heel gek dat dit gebeurt, denk ik. Omdat er zoveel misgaat op bestuurlijk vlak. En dan denkt zo'n raad van commissarissen, ja, wacht even.
Nee, maar zo moeten ze dus
niet
denken.
Nee, dat weet ik.
Nee, zo
denken ze. Het zijn mag scheiden mannetjes blijkbaar daar in die
dat is een understatement. Dat zijn ze allemaal wel heel erg.
En die willen allemaal een stukje van die taart.
Ja,
het is ongelooflijk, toch? Want...
Ja.
Ja, maar je hebt dus nu inderdaad... wat dat betreft moeten we blij zijn dat we Arnezen en Advocaat binnen de club hebben. Twee mannen die alles al hebben meegemaakt. En die blijven misschien rustig onder die omstandigheden. Maar je zit nu met eigenlijk een voltallige directie waarvan Koevermans zichzelf incompetent heeft verklaard. Waarvan Van Bodegom niet van onbesproken gedrag is. Waarvan Troost nu eruit wordt gewipt door de mensen die hem hebben aangesteld. En waarbij op de achtergrond de vrienden van Feyenoord zo hypocriet als wat bezig zijn. Nou, ga er maar aan staan. Het is 2020, mensen. Leuk.
Ja, maar hier word je niet blij van, nee. Nou ja. Maar Arnezen is deze week wel begonnen. Lekkere start.
Ja, woensdag nou
ja.
Toch?
Ja, hij begint deze week.
Ja, hij begint deze week. Maar goed, om terug te Troost. Daar wordt dus woensdag over besloten of over gestemd in de RVC of ze nog vinden dat hij terug kan. En daarom denk ik dat dit jij zegt het net, van Troost zal ongetwijfeld opgevoerd zijn als bron. Komt op hem natuurlijk wel goed uit dat het deze week naar buiten
absoluut,
komt.
Absoluut.
Dan duurt hij de wind weer een beetje in de zeilen. Want nu zullen iedereen weer zeggen van joh, zo ga je niet met elkaar om. Zoals jij net terecht zei, Freek. Als het een beloofde is, dan kan je niet zeggen, joh, dat gaan we niet meer doen omdat we het...
Maar ik heb niet het idee dat het NRC zich heel veel daar van dat soort dingen allemaal aantrekt. Voor hun is het natuurlijk ook gewoon winterstop. En hebben ze op deze manier een verhaal op Feyenoord dat een hoop kliks oplevert.
Ja, nee, ze gingen goed rond op de sociale media.
Maar dat is het ding bij Feyenoord, wat je ook zegt. Iedereen heeft toch wel altijd ergens een belangetje bij. Je zag het met Koevermans ook met dat boek. Dat is ook vanuit de top van Feyenoord gelekt.
Ja.
En dat zegt allemaal heel veel over de machtsstrijd binnen Feyenoord. Over hoe ziek de club is. Maar het verandert aan de andere kant ook niks over de feiten. We gaan weer beginnen aan de competitie. Oh, wat lekker gevoel, hè? Geen Feyenoordloos weekend meer in het vooruitzicht. Gewoon een lekker wedstrijdje gaan kijken.
Ja, lekker.
Ja, en ik kan een keer, hè? Dat is helemaal lekker. Dus heerlijk, die zaterdagavonden weer. Helemaal klaar met dat zondagavond, of zondagmiddag moet je dan zeggen, 16:45. Ja, wie dat heeft verzonnen, die moet heel erg snel op de boot naar Engeland en niet meer terugkomen. Nee, gewoon lekker op zaterdagavond.
Je wil een statement maken op de 16:45. Die 16:45 is niet...
Je mag blij zijn dat je geen 8 uur hebt op zondag.
Nee, ja, precies. Die hebben we gelukkig niet hoeven hebben. Maar PSV heeft die al een paar keer gehad, volgens mij.
Volgens mij ook, ja. Ja.
Nee, ja. Ik zag onze vrienden in Limburg. Die hadden een protest tegen de 16:45 wedstrijd. Die hadden we even wat vuurwerk afgestoken.
Dus was dat MVV Roda?
Ja,
het was een of andere
Roda.
Die hadden een paar banden in de fik gestoken. Dat was een of andere zwart gordijn, niet te geloven.
Ze wilden op zwart. Vonden ze dat Fox op zwart moest. Ja, ook een manier. Nee, ja, het hoort bij het voetbal, jongens. Ik, er zijn meer dingen waar ik me boos over kan maken dan over het tijdstip waar we spelen. Maar ik vind het leuk dat jij er bent, Wes. Want ik snap wel dat het, wat, volgens mij hebben dit seizoen nog een enkele keer op een zaterdagavond gespeeld. Alleen maar op
zondag. Nee, dat klopt. Maar dat heeft te maken met dat... Dat Feyenoord vaak op donderdagavond heeft gespeeld in de Europa League. En dat Feyenoord daardoor op zondagavond, of middag moet je dan zeggen.
Dus de KNVB ging er al vanuit dat we eruit zouden liggen na de winterstop.
Ja, anders hadden die wedstrijden verplaatst geweest.
Weet ik,
dus,
Oké.
Maar we gaan dus wel. Dat is een beetje de vraag natuurlijk voor veel mensen. Denk ik, want je hebt natuurlijk die Geef Feyenoord actie gehad voor deze wedstrijd.
Ja, daar wilde ik dus aan meedoen. Maar toen was hij al gesloten.
Misschien moeten we nog even uitleggen wat het was. Even het geheugen opfrissen. Want het was voor de kerst. Hè? Het was een supporter die iets had opgezet. Waardoor je seizoenkaart in feite aan iemand kon geven die normaal geen kaartje kan betalen. Ja, en dat kon al via de website van Feyenoord. En hebben we enig idee hoe dat is verlopen trouwens? Hoeveel mensen dat hebben gedaan?
Nee, ik geen idee. Maar ik wilde dat dus van de week. Dacht ik van nou ja, dat was een sympathieke actie. Daar ga ik toch ook aan meedoen. Zaterdagavond kwam er niet super goed uit, dus dat was 1-1 is 2. Dus ik dacht, nou, ik ga hem alsnog mijn kaart inderdaad weggeven in dit geval. Nee hoor, kom maar een weekie.
Oh.
Dus een beetje jammer, want nu had er iemand kunnen gaan op mijn plek. En nu ga ik zeer waarschijnlijk niet.
Oh ja, geef je kaart maar mee hoor. Ik kan wel iemand regelen, denk ik.
Ja? Nou, dan krijg je straks mijn kaart.
Nou, mooi.
Helemaal goed. Maar wat verwachten we van jongens? Want het is weer een paar weken geleden. We gingen natuurlijk met een goed gevoel de winterstop in. Met een paar overwinningen op rij.
Ja, waarvan de laatste moeizaam maar wel leuk was.
Maar Utrecht uit, dat is gewoon knap als je die wint.
Ja, dus, exact. Maar dat geldt bij Feyenoord ook een beetje voor de eerste wedstrijd na de winterstop.
Ja, want daar zijn onze statistieken niet al de best.
Nou, ik heb die statistieken gezien. En we hebben een paar keer tegen Ajax uitgespeeld. Direct na de winterstop. We hebben meestal een... pittige uitwedstrijd, dus tegen een subtopper.
VVV, heel vaak ook.
En we hebben een paar keer een thuiswedstrijd gehad die wel oké was. En één keer bij Roda uitgewonnen, weet je nog, in het kampioenjaar?
Ja, zeker.
Dus we zijn daar zijn we kampioen geworden. Ja. Zijn Marijn, de legendarische teksten.
Ja.
Dus dat zeggen we allemaal niet zoveel, hoor.
Nee, dat te makkelijk. Als je die tegenstanders zag van waar we tegen moesten en dan ook vaak uit, dan denk ik van nou ja, oké, dat er nu heel erg een ding wordt gemaakt van dat complex naar die eerste wedstrijd naar de winterstop.
Ja, we hebben het in het kampioensjaar ook over het januari-trauma gehad van Feyenoord. Hè?
Ja, en toen wonnen we ze allemaal.
Ja, dus, volgens mij zonder tegengoals.
Zonder helemaal die.
En zonder tegengoals.
Ja, ook dat. Dus nee, dat is niet waar.
In januari hebben we geen tegengoal gehad dat jaar.
In mijn geheugen, maar dat is niet waar.
Nee, Feyenoord heeft toen toch 10 wedstrijden achter elkaar gewonnen toen, vanaf januari.
Dat weet ik niet meer.
Nou, goed. Wat verwachten we van Wes?
Nou, dat vind ik leuk dat je dat vraagt.
Ja.
Ik verwacht gewoon een prima overwinning. Ja, want Dick Advocaat heeft het helemaal voor elkaar.
Ja.
Dat hebben we wel gezien, hè. Want in een wedstrijd bij Cambuur, waar je gewoon kan verliezen, waar je onder Jaap Stam zeker had verloren, daar win je. En dat zegt genoeg voor mij. We gaan ook de moeilijke wedstrijden winnen. Op een paar na waarschijnlijk. We gaan ze niet allemaal winnen.
Ja.
Maar we gaan deze zeker weten wel winnen. Want wie speelt er eigenlijk bij Heerenveen? Ik heb eigenlijk geen idee. Speelt daar een of ander leuk ventje nog? Of ja, die Van Bergen is wel aardig, toch?
Dat is een leuk
van
speler.
Van Bergen en die Veerman.
Maar met name die
Veerman.
Die Botman die staat nu in de interesse. Huurling van Ajax, maar met name die linksbuiten. Een klein bewegelijk ventje viel me al op toen ik in Heerenveen was.
Was ik bij.
Ja, was jij bij. Toen zei het al een leuk voetballetje.
Oh, dat was het een van de slechtste wedstrijden die ik in mijn leven heb gezien.
Dat was niet slecht.
Dus ik mag hopen dat het tempo iets hoger is.
Ja, dat moet wel. Dat was echt zomaar aanvalsvoetbal toen.
Ja, nou, het was wel lekker weer toen. Dat is wel anders.
Ja. Gaan we nou serieus alles erbij halen? De temperatuur ook. Dat is net alsof we geen gesprekstof meer hebben, Johan. Maar we gaan die wedstrijd winnen. Moet ik gelijk een voorspelletje doen dan?
Laten we het meteen doen, had ze.
Oké, we gaan lekker dik winnen. 4-0.
Oké. Freek?
Dik winnen, ja, dat klinkt.
Maar mag ik één ding nog zeggen? Jurgensen gaat er gelijk 3 maken.
Zo, appatee. Ketchupfles.
Ketchupfles.
Ja. Freekie?
Zou er voor die tijd al een speler zijn?
Nee, Dick Advocaat heeft gezegd dat het waarschijnlijk niet het geval is.
Nee, gaat hij niet spelen, want dan heeft hij precies. De IA heeft volgens mij ook wel eens een keer ingevallen met 0 trainingen.
Ja, dat is waar.
Maar
net als die Kokerin bijvoorbeeld, dat als die nou komt...
Ja, hij spreekt dat uit als Kokerin ook gewoon.
Ja, zo zei jij het toch net
zo
ook?
Zei jij het ook, daarom Kokorin. Was ik in de verwarring.
Kokorin, whatever.
Ja, maar Kokerin, dat is net alsof...
Alsof hij in de Russisch spreekt.
Alsof er een lijntje op tafel ligt.
Ja, nou ja, daar is hij ook niet vies van volgens mij.
Nee.
Maar laat ik het zo zeggen, die heeft wel een goede advocaat nodig.
Wat ik nog over die gozer wil ik echt nog even zeggen. Heb je die foto gezien waar hij met die pistooltjes langs de weg staat?
Zeker, ja. Dat is op die bruiloft.
Ja, volgens mij is dat niet... Het leek wel vreselijk gefotoshopt, maar ik vond het zo'n mooie foto.
Ja.
Maar wat jij ook net zegt, ja, inderdaad, hij schiet... vaker met pistolen dan met ballen de laatste jaren.
Nee, goed. Goed, dus nog geen aankopen, want dan wordt het 2-0. 2-0. Voor Feyenoord, Berghuis, Sinisterra.
Oké. Nou, ik denk ook dat het
2 assists van Kuksu.
Ik denk dat het een makkelijke middag, wou ik zeggen, maar het is een makkelijke avond. Het wordt 3-1. Komen 3-0 voor de laatste minuut, of de laatste paar minuten krijgen we nog tegen goal. Onoplettendheid. Met de goals van... we doen geen goals meer. Maar in ieder geval, Kuksu wordt de grote man. Jij zei het net, maar Kuksu wordt de grote man.
Die actie tegen Hoffenheim,
dat was echt geweldig. Ik heb nooit van mijn leven gezien zo'n actie. Ik vond dat zo gigantisch mooi.
Jij bent echt een gigantische klootzak.
Hoezo?
Dit schreef ik op WhatsApp. Ik zei het niet zo overdreven als jij nu doet. En jij zegt, valt er wel mee. Ik vond het echt waanzinnig. Hij versnelt. Er zit alles in, want hij versnelt.
Hij verovert die bal met zijn lichaam.
Hij heeft een goede schijnbeweging. Hij geeft een fantastische steekbal. Het was gewoon in één actie.
Ja, maar ik vind dat dat de standaard moet zijn bij Feyenoord.
Ja, dat
en
zal
dat,
wel.
Kijk, hij is zo verschrikkelijk goed. Hij speelt al ondertussen 2 jaar.
Vorig jaar geleden zijn debuut gemaakt.
Ik wou zeggen, vorig jaar na de winterstop is hij
volgens
pas echt gaan spelen.
Hij heeft in oktober zijn debuut gemaakt. Dit is toch zijn tweede seizoen.
In een bekerwedstrijd en pas na de winterstop is hij gaan spelen.
Oké, dan overdrijf ik weer wat. Maar dit is zijn tweede seizoen. Het is het grootste talent sinds Van Persie, zeggen we allemaal. Nou, laat maar zien dan. Dat je dit ook gewoon een paar keer per wedstrijd in de Eredivisie kan doen.
Gaat hij dus zaterdag doen, als ik je wel mag geloven?
Denk ik wel. Jij wordt de grote man. Ja, ik zit helemaal op de
Kuksu-trein. Ik ben er helemaal bij, hoor. Begrijp me niet verkeerd.
Top. Nou, mooi. Ja. Heb je nog meer bij je?
Ja. Oh, wat heb ik bij me? Insta Inspector. Ja, dit is eigenlijk altijd zo'n vraag. Zal ik dan met het goede nieuws of het slecht nieuws beginnen, jongens?
Slecht.
Nou, begin maar met slecht.
Slecht, hebben we dat gehad.
Nou, oké, beginnen we met het slechte nieuws. Tyrone Malacia is een paar keer aan hardlopen in de winterstop.
Ja.
En dat doet hij dan met een vriend, die heet Tim Belsie. Heb je misschien wel eens voorbij zien komen.
Die op de socials.
Die maakt altijd die filmpjes voor die voetballers.
Ja, ja. Blijkbaar is populair, ja.
Daar krijgt hij allemaal shirts van terug van die spelers. Ik snap hem ook wel.
Ja.
Maar die zijn gaan hardlopen. Ja, en dan moet ik toch wel eventjes zeggen, met Boetjes erbij, leuk. Maar ook met een Ajax-iet, Noah Lang. Dat vind ik toch altijd een beetje...
Ja, Noah Lang is dubbel erg natuurlijk.
Ja, ja, vind ik te makkelijk, weet je wel. Dat moet allemaal niet. En dan zie ik ook Wouter Burger op in Curaçao op vakantie.
Ja, met
twee Ajax-ieten. En denk ik ook, jongens, het is te veel vriendjes allemaal weer, hè. Maar is die vijandigheid
een beetje flashbacks naar Fer en Anita? Dat vond ik ook altijd...
Dat is...
Beetje pijnlijk. Bij Burger, je kan voor Burger alles zeggen, maar op het moment dat hij tegen Ajax speelt, schoffelt hij net zo hard
Daarom vond ik het zo opmerkelijk. Snap je wat ik bedoel?
Ja, is denk ik ook een beetje iets dat wij als
supporters heel graag
als jonge
zien.
Jongens graag in stand houden. Hè? Als je jong bent, dan is je idool perfect. Ja. En dan zijn ze ook precies die superheld die alleen maar doet wat jij wil.
Ja, maar we moeten ook niet hypocriet zijn.
Nee, ze spelen natuurlijk ook gewoon al jaren bij de vertegenwoordigende elftallen van Oranje en zo.
En wij hebben ook allemaal vrienden die waarschijnlijk ook voor Ajax zijn. Dus het is niet zo dat we al het Ajax...
Nee, maar daar ga ik niet mee op vakantie.
Dat is waar. Nee, dat is wel een punt. Dat is wel een punt. Maar goed.
Ja, nou ja, vanaf nu kan het alleen maar beter.
Ja, nee, dat
zeggen.
Snap ik. Ja, als we dit gehad hebben.
Dit is een oud Feyenoord. Tony Verlena, die kennen we allemaal nog wel.
Jazeker.
Die pas voor de winterstop zijn afscheid gehad.
Ja,
zeker. Feyenoord.
Ja.
En die was even terug in Nederland. Hè, en in Rusland ligt het toch even stil. En daar heeft hij de Royal in Spijkenisse afgehuurd. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een of andere feesthal.
Ja.
Dat worden veel bruiloften gedaan en dergelijke. Ik had er ook nooit van gehoord. En die heeft daar schaamteloos zijn eigen verjaardag geregisseerd.
25e.
Met een paar enorme taarten. Met ballonnen zo groot als de Wereldbol ongeveer.
Of de buik van zijn vrouw.
Ja, exact. Die is ook zwanger. Ja. Lana Slier, moet ik zeggen.
Ja.
En met banners, met Tony's birthday en zo. Ja, het is echt
mooi, toch?
Het leek een soort Alice in Wonderland, maar dan
Tony in Wonderland.
Maar dan een verjaardagsversie van Tony. En er kwamen heel erg veel Feyenoorders, dus dat is leuk. En ik weet niet of Tony altijd zo uitgelaten is met zingen en dansen, maar het leek wel alsof hij straalbezopen was. Maar ik ken hem niet zo.
Ja, maar voor Russische begrippen was dat waarschijnlijk niet straalbezopen.
Stond hij ook bij de pistool, want dan was het een echt feestje.
Het klopt wel dat Cockerini stond inderdaad, die was op dat moment net even een lijntje aan het snuiven op de wc. Schijnt. Ja, ik weet het ook niet helemaal zeker. Ja, nou, nog ander leuk nieuws. In Brazilië waren ze natuurlijk Mel Bottegien, de vrouw van onze grote centrale verdediger. Erik Bottegien. Ik kwam even niet op zijn voornaam.
Ben je stop geweest, de West. Even warm worden.
Ja, zeker. Ja. Maar die hebben dus aan een soort loopje meegedaan in Sao Paulo, waar ze waren. Ja. Heerlijk weer, 28 graden. Nou, wat denk je? Gewonnen. Door? Jawel. Mel Bottegien. Leuk.
Oh, leuk.
Ja,
leuk.
Tof.
Ik zag ook dat ze een verjaardagsfeestje hadden gevierd. De kleine, allemaal verkleed. Volgens mij, de Hulk en Spider-Man en weet ik wat allemaal.
Ja,
leuk.
Ja, dat is echt,
leuk.
Ja,
leuk. Lijken me leuke ouders.
Zeker. En ze wonen in Roon, dus we gaan een keer langs.
Nou ja, als ze welkom zijn, komen we graag langs. Dan wil jij wel in dat Spider-Man pak, toch?
Ja, zeker.
Om de kleine Daniel op
ja,
te
ik heb ook nog op de socials, dat kan ik dan niet helemaal beschrijven, maar een Kenneth Vermeer in een Superman pak gezien. Dat vond ik ook wel goed, hoor. Maar die foto, die kunnen we denk ik niet laten zien, hè?
Nee, ja, dat wordt een beetje lastig in de podcast.
Ja, precies. Ja. Ja.
Heb je nog meer, Wes?
Als jij tromgeroffel hebt voor me. Het is gebeurd, jongens!
Ja?
Het is gebeurd!
Ja?
Het was persen, het was doen. Maar Jurgens is papa.
Ja.
Theresa heeft het persen gedaan, toch?
Nou ja, dat schijnt zo wel gegaan te zijn.
Nee, ja, voor de zekerheid even.
Ja, precies. Theresa heeft het voor elkaar gekregen. Eindelijk. Het leek wel 20 maanden te duren. Die zwangerschap, ja, dat leek veel langer te duren dan het uiteindelijk was. Maar het was gewoon 9 maanden. Ja, echt waar.
Ja.
Weet je nog dat...
Kerstavond, hè? 24 december.
Ja.
Leuk man, kerstkindje.
Geweldig. Ja. Het is Vincent of Vincent. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken.
Dan zaten wij er wel een beetje naast. Wij hebben begin dit seizoen een voorspelling gedaan.
Ja.
Ja? Ja, ik heb ze nog even opgezocht.
Ja, ik weet die van mij niet meer.
Ja.
Nee, nou, ik weet nog wel wat ik had.
Ja, nou, zeg het maar dan.
Ja, ik had Mikkel of Mick.
Jij had Mikkel, ja. Ja. Rob had Thor. Ik had Mats.
Oh ja.
En jij had Johan.
Nou, dat geloof ik niet.
Ja, we zaten niet echt in de buurt.
Nee, Johan. Nee.
Maar Johan is dan nog... Ja, wij dachten allemaal iets Zweeds, maar Victor...
Vincent.
Vincent is niet echt... Vind ik niet per se
Zweeds. Nee, ja, je bedoelt Deens, denk ik.
Deens, juist.
Ja, en Thor is trouwens Noors, wat Rob had gezegd.
Ja, dat was heel dom. Dat was echt een beetje echt heel dom wat hij...
Nee, maar hij wilde een internationale naam. Dus hij was gigantisch trots, Jurgensen, dat... Vincent in Rotterdam is geboren. Dat het een Rotterdammer is, zoals hij dat dan zegt.
Leuk.
Dus ja, geweldig.
Gaaf. Leuk.
Je moet je toch even voorstellen dat je dan met oud en nieuw... dat geweldige uitzicht wat zij hebben daarin, dat appartement... Hè, ja. Op die Erasmusbrug staat uit te kijken. Klein met dat vuurwerk, met die kleine zo op je arm, weet je wel.
Nou, geweldig. Gefeliciteerd, familie Jurgensen.
Ja.
Was dat alles? Of heb je nog iets?
Nee, dat... ik was het bijna vergeten.
Oh.
Ja, dit hebben we allemaal wel gezien, denk ik. Ricky Karsdorp, ja, die heeft een leuk avondje uitgehad. die zat op dat moment, dat dat filmpje uitkwam, trouwens op Curaçao. Dus het was een oud filmpje.
Ja.
Het was niet helemaal nu, zeg maar. Nee. Maar er is een filmpje opgedoken. En ja, ik denk dat wij het allemaal wel gezien hebben. Ja. En iedereen die dit luistert. En ja. Als je het niet hebt gezien, kijk het even terug. Zoek het even op. Karsdorp in een auto, in een taxi. Ja... Wat het precies is, weten we niet. Maar straalbezopen zal het sowieso zijn. En er zal ook nog iets van een pilletje...
Nou, dat moet je echt mee oppassen, Wes. Want ten eerste is dat filmpje ontzettend kort. Ten tweede, wij zijn geen forensisch experts.
Ik weet het ook niet.
Je kunt het gewoon niet beoordelen wat hij al dan niet gebruikt.
Zijn mimiek was apart.
Ja, maar dat, laten we eerlijk zijn, hij heeft al niet de meest frisse blik van zichzelf. Hij kijkt in het veld af en toe ook dat ik... Ja, hij heeft gewoon een beetje een luie oogopslag en dan lijkt dat soms gewoon zo...
Ja, maar dit was niet lui. Dit waren ogen zo groot als koplampen van een brandweer. Maar goed, laat het bij een drankje zijn gebleven. Het kwam naar buiten en iedereen had zijn oordeel klaar, laat ik het dan zo zeggen.
Ja,
iedereen had het idee, die jongen heeft drugs gebruikt. En Feyenoord heeft daar een statement ingenomen waarin Karsdorp zegt dat het totaal zijn, dat hij ook wel eens uitgaat om, en dat hij een drankje te veel op had en daar heeft hij op gegooid dat hij absoluut geen verdovende middelen gebruikt, geen drugs in ieder geval, dus wat dat betreft, dan moeten we hem op zijn mooie blauwe ogen geloven. Maar het was wel heftig. Het heeft eventjes... Dat is niet leuk voor zo'n jongen. Die al niet lekker in zijn vel zit. Laat ik het zo zeggen.
Ja, maar deze ophef verdiende die echt niet, vind ik.
Nee, absoluut. En hij heeft al helemaal geen makkelijk half jaar. Eerst met die supporters waarmee die overhoop lag in Glasgow.
Ja, maar dit doet hij wel... Althans, dit doet zijn handlanger.
Wie zet dit online? Dat snap ik dan niet.
We vallen er ook wel te makkelijk overheen met z'n allen, vind ik.
Nee, maar je weet, hij staat er niet zo goed op. Hij is al een tijd geblesseerd. We lopen allemaal te klagen over als hij speelt, hoe slecht hij speelt. Hij is voortdurend geblesseerd. En als je dan in de winter stopt, dan mag hij inderdaad doen en laten wat hij wil. Nou, binnen de grenzen, zullen we maar zeggen. Het is een blijvend topsporter. Daar kom je niet lekker uit. En dan is het niet handig. Als je dat al doet, helemaal handig. Prima. Maar zorg dan dat niet dat gefilmd wordt. En dat een maat van je, want dat moet het dan toch geweest zijn, die een dag later op online zet. Dat vind ik gewoon echt dom. Ja,
ik vind dat echt dom. Ik vond echt dat er een hoop drek loskwam waarvan ik echt schrok. Dat ik denk van joh, dit is een speler. En ja, ik vind hem dit seizoen ook niet goed. En nee, ik ben ook niet blij dat hij geblesseerd is en dat het een dure huurling is. Maar het is een gast die kampioen heeft gemaakt. Het is een jongen van de club. Het is zijn hele leven al een diehard Feyenoorder. Alsjeblieft zeg. De reacties waren echt buiten alle normen, vond ik.
Ja, dat zal, maar dat doet hij wel zelf.
Beschuldigingen die... Nee, dat doet hij niet zelf.
Ja, doet hij wel
nee,
zelf.
Dat doet hij niet zelf. Nee, Johan. Dat doet hij
niet.
Nee, je moet gewoon...
Wat is dit nou?
Ja.
Wat is dit nou? Ja, inderdaad.
Nee, maar jij reageert. Hij doet het toch wel zelf?
Die reacties doet hij toch niet zelf?
Nee,
laat het een beetje beperken, joh.
Je lokt die reacties uit. Kijk, als jij een avondje door gaat zakken in Rotterdam-Zuid, waarin je aan de tap gaat hangen of... Andere drankjes, dat maakt me allemaal niet uit.
Je hebt geen idee hoeveel hij wel of niet had gedronken.
Dat maakt ook niet uit.
Nee,
dat maakt ook niet uit voor het verhaal. Het gaat er niet om.
Waar
het
mij om gaat, is dat cultuurtje dat op het moment dat iemand ook maar een klein beetje een soort van voorzetje geeft om afgemaakt te worden, dat we er meteen met z'n allen opduiken. Daar ben ik klaar mee.
Nou, dat je was net ook heel, en dat is wel iets anders, want er is ook veroordeeld. Maar als het om een Russische gek gaat, dan wil je die niet in een Feyenoord shirt hebben, omdat die alles wat hij buiten het veld doet. Hè? Want niks van wat hij binnen het veld doet is buiten de scheef. Dan vind ik dat deze reactie niet helemaal te begrijpen is met hoe je het naast
op. Sorry hoor, maar op het moment dat aantoonbaar is dat iemand gewoon... Die rust, die heeft iemand hersenletsel geslagen.
Weet ik, daarom zeg ik, het is ook niet helemaal vergelijkbaar. Want Karsdorp heeft niks strafbaars gedaan.
Je weet niet wat hij gedaan heeft. Je kunt het gewoon niet beoordelen.
Nee, maar de conclusie is, het zag er niet kwiek uit. En dat is niet leuk voor hem. Hij zal er niet blij mee zijn geweest dat het filmpje naar buiten is gekomen. Nee. Het is wel gebeurd, het is heel zonde. Het zorgt voor een nog moeilijkere situatie, want hij stond er al niet lekker op de laatste maanden.
Laat nu zijn voeten maar spreken. Feyenoord.
Ja, dat moet gaan gebeuren. En
snel fit worden en dan vergeten we dit heel snel. Maar ja, het, ik zie dat niet graag. Gewoon van onze spelers.
Nee, eens.
Het hoeft voor mij echt niet allemaal om 7 uur in bed te liggen. Maar nee,
hetzelfde ook dat ik ook niet vind dat je geen kritiek mag hebben op spelers. Maar ik vond dit echt alle perken te
buiten. Kijk, ik hoor vanavond dat Kenneth Vermeer in een etablissement lekker aan een wijntje zit. Ja, prima. Dat moet er ook kunnen. Je moet een biertje of een wijntje kunnen nemen, toch? Of niet?
Tuurlijk.
Ook als je profvoetballer bent.
Ja.
Maar kijk, het was in ieder geval bezopen, laat ik het zo zeggen. En dat moet je niet willen, zo'n situatie.
Goed.
Mag ik dan toch nog een voorspellingje doen?
Ja.
Want de nieuwjaarsreceptie komt eraan bij Feyenoord.
Dinsdag, ja.
Ja. Hoe vaak denken jullie dat Mark Koevermans in zijn toespraak het woord stakeholders gaat laten vallen?
Oeh, ja, maar dan moeten we gaan turven. Dan moet ik waarschijnlijk weer met een pennetje voor de buis gaan zitten. Nou, een keer of 23.
Wat denk jij, Wes?
Ja, geen idee. Dat vind ik een hele moeilijke dit.
Ja, Wes, denk je dat ik hier lang over nagedacht heb? Maar kom, is 23 namelijk wel absoluut hoog.
Ik denk toch zeker wel 7 keer, waarvan 2 keer buitenspel.
Oké, nou ja, daar sluit ik me volledig bij aan.
Mooi, dan zijn we er helemaal uit, hè?
Ja.
Ja, oké. Nou ja, dan hebben we nog een laatste dingetje.
Ja, dat is zo inderdaad. Oh, want ook in de winterstop hebben wij niet stilgezeten. En jullie ook niet, want we kunnen weer wat mensen verwelkomen bij ons geweldige clubpie. De patrones, dat zijn de mensen die ons steunen met een klein geldbedrag elke maand en waarvoor ze heel veel mooie extra's krijgen.
Dat klinkt wel heel mooi, hè? Een mooie taal voor ze maken ons rijk.
Nou, schat helemaal te rijk.
Schat dat is een geintje natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Nee, precies. Nou ja, goed. Ontzettend bedankt voor het lid worden in de kerstvakantie. Oftewel Paul M. De Haan.
Ja, zo heeft hij zich opgegeven.
Jesse G.
Ja.
Ik hoop dat hij...
dat hij geen strafblad heeft.
Nee, ja. Precies. Timo van Vuren.
Ja.
Dan Free Yannick.
Ja.
Ja, dat is ook... Ik weet ook niet wat Yannick heeft gedaan.
Nee,
ik hoop niet dat hij met Kokorin op pad is geweest.
Nee, ja, maar het zet wel te denken. We hebben geen verhaal bijgekregen, maar ja, nee. Free Yannick, hup.
Precies. En Tim Spee. Hartelijk bedankt voor het lid worden.
En welkom bij de club.
Ja, en wil jij dat ook, ga dan naar Kaingeloel. Naar patreon.com/Kaingeloel.
Zo. Dat was weer, mannen.
Dat was een lange uitzending weer, hè?
Ja, ja, toch wel. Maar dat is veel te
spreken. We wilden ze een beetje kort houden, hebben we vorige week besproken. Maar dat is niet gelukt.
Ja, we hebben vorige week geëvalueerd. En we hebben gezegd, we moeten misschien iets korter. Niet gelukt.
Dan zou ik misschien nu niet ook nog gaan praten over de evaluatie die we vorige week hebben gehad. Dan zou ik hem gewoon nu afkappen.
Oké, tot volgende week.
Tot volgende week.